Broeders en zusters, nogmaals een goedemorgen. Kunnen we samen gaan naar het Lucas-evangelie? Ik zal gaan naar Lucas hoofdstuk 22. En in Lucas 22 ga ik lezen vanaf vers 14 tot vers 20. Ik lees voor uit de NBG-vertaling. Lucas hoofdstuk 22, vers 14 tot en met vers 20. Zo zegt Gods woord. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal, andere vertalingen zeggen Pascha, met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, van nu af zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, het is goed dat wij als plaatselijke gemeente bewust met elkaar gaan nadenken over deze woorden van de Heer Jezus. Dat is een goede zaak. Ik ben trouwens blij dat we broer Jos in ons midden hebben, die niet alleen goed onderwijs geeft, maar ook goed leiding geeft. En daarom bovendien ook nog de hele groep op sleeptouw wil trekken, om over die dingen te gaan nadenken. Om gehoor te geven aan dat woord. Ik zet daar niet mijn broer mee op een voetstukje of zo, hoor. Totaal niet. Want ook hij is slechts een begunstigde van de Heere. Dat zijn gaves die hij daar ook voor gekregen heeft. Het is de Heere die die gaves geeft. En als een van ons dus begunstigd is, dan is heel de groep begunstigd. Want het komt iedereen ten goede. En diezelfde geest werkt in ons dus allemaal. Want terwijl het bij Jos bewerkt was om over die dingen te gaan nadenken, was bij mij bezig van, heeft daar een preek over. Jullie zouden denken dat dat toevallig afgesproken was na onze vorige gemeentevergadering, maar dat is het niet. Dank de Heere daarin, het is hij die al die dingen slijt. Toeval bestaat niet in de Heer. Wat doen wij als wij gaan preken? Wij bidden, Heer, leid mij. Leid mij dat ik iets mag doorgeven, leid mij dat ik iets heb om door te geven. En vandaar dat ik ook alleen maar de Heer kan danken en in alles ook de eer geeft voor zijn leiding. Als plaatselijke gemeente doen we er dus goed aan om deze instelling, het avondmaal van de Heer Jezus, van harte te gaan onderhouden. Met dank en met eerbied en ontzag, maar vooral ook met vreugde. Met vreugde, broeders en zusters. En blijdschap. Want het is iets geweldigs. Iets geweldigs dat we gekregen hebben van de levende God. Om te begrijpen wat een geweldig voorrecht het is dat we gekregen hebben om avondmaal te mogen vieren met elkaar, broeders en zusters, is ook uiteraard de geschiedenis van het avondmaal kennen onmisbaar. En niet alleen de geschiedenis kennen is onmisbaar, maar ook begrijpen waar het avondmaal naar vooruit wijst, is even onmisbaar. Eens we begrijpen waar het avondmaal vandaan komt en waar het naar vooruit wijst, dan hoop ik vandaag ook samen met jullie even stil te willen staan bij hoe wij horen het avondmaal te vieren. En op het einde van de preek zou ik er graag toe komen te zeggen wat het betekent voor christenen om avondmaal te vieren. Voor wat nu eerst volgen zal, wees alsjeblieft een beetje geduldig met mij, hè, als ik veel zaken zal zeggen die jullie allemaal al kennen en al gehoord hebben. Maar het is bewezen dat ook voor wij die prediken, dat herhaling wel degelijk zijn nut heeft. Als je Gods woord leert en leest, staan daar ook heel vaak herhalingen in. Dus als je die dingen nog eens hoort, Dat is geen kwaad. De Heer heeft daar ook zijn bedoelingen mee. Wees gewoon een beetje geduldig. We hebben dus gelezen in vers 14 en vers 15. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. De Heer Jezus was dus vergaderd in een groot bovenzaal. Dat lees je dus in het evangelie van Lucas. Also, samen met zijn discipelen was hij daar in die zaal aanwezig waar ze al de voorbereidingen getroffen hadden voor de maaltijd te kunnen vieren. Net in die nacht zou hij door Judas Iscariot verraden worden. En daar hielden ze samen met Judas erbij die maaltijd. We weten dat de Heer Jezus gezegd heeft dat hij niet gekomen is om de wet op te heffen, maar om de wet te vervullen. En daarom onderhield hij ook deze instelling van Mozes om deze Pesachmaal op de vastgestelde tijd te vieren. Het was een nationale feestdag, als je wilt, voor het Joodse volk. Het feest van de ongezuurde broden is ongetwijfeld zo het belangrijkste feest. Dit feest moest hen eraan herinneren hoe ze door Gods sterke hand uit de handen van Farao gered worden. En dit lezen we in Exodus hoofdstuk 12. Ik zou er graag naartoe willen gaan met jullie, ik zou dat stukje toch willen lezen. We gaan naar Exodus hoofdstuk 12. Hij kan lezen van vers 1 tot vers 20. De verordening van het Paschamaal. Zo zegt Gods woord. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendeurpost reiken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedesem brood en bittere kruiden. Het dier mag niet halfgaar gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven van dat, moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen en door dat merkteken zal ik de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Ik vond het belangrijk om dat stukje in zijn geheel door te lezen, broeders en zusters. Het is Gods verordening. Er zit daar zoveel in opgesloten. Hè? Dus de geschiedenis van het Pesachmaal, gelijk wij het vieren, heel de geschiedenis is dus rond het Exodus gebeuren. En deze instelling is belangrijk voor te kennen wat wij gaan doen. Maar eerst ook nog even het vervolg van deze geschiedenis lezen. Die is trouwens ook bij ons bekend. Hè? De Heere bracht inderdaad die tiende plaag over Egypte. En alle eerstgeborenen van zowel mens als dier werden gedood toen. Maar iedereen van Israël werd gespaard op wiens huis het bloed van het Pesachmaal op de beide deurposten en aan de bovendorpel gevonden werd. Hierna vertrok Israël uit Egypte, maar ze werden achtervolgd door Farao en zijn ruiters. Een geweldig legermacht. Bij de Schelfzee kwamen we dan tot een treffen. En Yahweh, de Heere, betoonde zijn grote macht en zijn geweldige kracht. Hij strekte zijn arm uit tegen Egypte om het te slaan. Israël kon veilig door de wateren van de Schelfzee gaan, maar Farao en zijn hele legermacht kwamen om in de wateren. En zo had God zich door grote krachten, zo had hij zich een naam gemaakt onder de volken. Hij was een verlosser gebleken voor Israël. En op de berg Sinai ging hij een verbond aan met zijn verworven volk, die hij verlost had. Hij nam zijn intrek onder hen in de tabernakel en vergezelde hen door de wildernis op hun weg naar het beloofde land. En hiermee was de exodus of de uittocht een feit. Het is tegen deze achtergrond dat we de Heer Jezus en zijn discipelen treffen daar in het Lucas-evangelie zoals we gelezen hebben. Ze vierden tezamen dit groots feest van de ongezuurde broden. Deze geschiedenis is belangrijk, broeders en zusters, want Jezus is, zoals we weten, de redder van de gehele wereld. Maar hij is wel geboren uit het Joodse volk. En de geschiedenis dus van dit volk is daardoor verwoven met onze geschiedenis. Onze geschiedenis ligt verankerd in deze geschiedenis. Dat is onlosmakelijk van elkaar. De roots van deze gebeurtenissen, dat is de grond waarop wij ook deze avondmaal gaan vieren. Want Israël is het volk dat God zich apart gezet heeft en met wie hij een hele weg gegaan is. Aan hun gaf God heerlijkheden, onder andere dus de instelling van het Pesachmaal. Maar hier, in de vooravond van zijn lijdensweg, gaat de Heer Jezus een volledige nieuwe invulling geven aan deze instelling. In vers 19 van hetgeen we gelezen hebben, zei hij, dus hij nam een brood, sprak de dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei dit. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zoals het volk Israël deel had aan het hemelse manna, ze werden onderhouden in de woestijn, zo is Jezus voor ons aan de troon gedaald. Jozef heeft het er juist nog gebeden. Gelijk ons geworden. Hij moest de vadershuis verlaten en tot bij ons komen. Wij hebben deel aan het hemelse. Israël had het manna. Dit brood is het hemelse lichaam. Het hemelse dat van God gekomen is, dat ons versterkt op weg naar een onvergankelijk Jeruzalem. Dat is het beloofde land. Daar de analogie. Vandaar dat brood. Het is voedsel op de doortocht. Het versterkt ons. Het bouwt ons op. Hè? In de woestijn is het een koude, kille plaats. Daar heb je voedsel nodig. De wildernis staat voor de levenstocht van elke christenen die wij te gaan hebben. Je moet dat brood nemen om te kunnen standhouden. Of je komt om van de honger. Hè? En in vers 20 lezen we, zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Broeders en zusters, wij hebben geen verbond dat bekrachtigd werd door nutteloze stierenbloed of andere dieren. Nee. Want de Heer had daar geen behagen in al die dierenbloed en het bleek ook niet afdoende te kunnen zijn. Ieder jaar opnieuw moesten er dieren geslacht worden om volk voor Gods aangezicht de zonde weg te doen. Ieder jaar opnieuw. Het bleek dus onvoldoende te zijn en de Heer spreekt het ook uit. Ik heb daar geen behagen in. Maar wij hebben een lam, Jezus, dat geslacht is, waarin God zelf betuigt, in hem heb ik al mijn welbehagen gevonden. In zijn offer, in Jezus' bloed, is God al zijn welbehagen gevonden. Zijn bloed is zo kostbaar, dat het voor God, die offer, genoeg was voor onze zonde, voor eens en voor altijd weg te doen. Nooit niet meer, nog een keer, een offer brengen. Voor eens en voor altijd was dit genoeg voor God. Om de zonde dat daar aanwezig was, Om de vergeving te kunnen van krijgen. Daarvoor moest Jezus geslacht worden. En op die basis, op de grond van zijn bloed, is hij dat verbond aangegaan. Net zoals destijds in de berg, aan de berg Sinai, het volk ook een verbond is aangegaan door bloed verbonden, zijn wij een nieuw verbond aangegaan met veel, vele maal kostbaarder bloed. Daarvan spreekt deze beker die we met elkaar delen. En net zoals bij de Pesach, bij de uittocht, is Gods geest over dat land gegaan. En overal waar dat bloed gevonden wordt, gaat zijn toren eraan voorbij. En waar het niet gevonden wordt, daar slaat God zijn toren toe, met dood. Waar dat er geen bloed op is, daar zal Gods toren nog rusten. Maar waar het bloed van Jezus op is, dan gaat Gods toren gewoon aan voorbij. Volledig, volledig geëffend. Aanvaard door het offer van Jezus. Avondmaal, zoals Jezus het ingesteld heeft, ter gedachtenis van hem, is enerzijds wel nieuw, maar toch ook weer niet. Want het was in de geschriften voorzegd. Immers, wat vieren wij eigenlijk met het avondmaal? Niet anders dan een nieuwe exodus. En deze nieuwe exodus die Jezus bewerkt heeft, was ook lang tevoren aangekondigd. Door Jezus kennen wij verlossing uit de slavernij van de zonde. Zoals Egypte Israël onderdrukte en gevangen hield als knechten, zo is ook de zonde over ons heerser geweest. Het knecht iedereen, het haal je vast, je kunt er niet aan ontsnappen. Er moest een redding komen om daarvan verlost te worden. Een nieuwe exodus, een nieuwe uittocht. Dat is wat wij ook vieren met het avondmaal. De exodus die Jezus Christus bewerkt heeft. We hebben deel aan deze avondmaal zoals Israël deel had aan het manna. De Heer Jezus is met ons een nieuw verbond aangegaan en Christus is nu de nieuwe Pesachlam die met zijn bloed Gods toren van ons verwijderd heeft. God heeft nu ook, zoals destijds, plaatsgenomen tussen zijn volk in de tabernakel, maar nu zijn wij de tabernakel van God. God heeft nu huisvesting in mensen, in ons. Hij kwam naar beneden met dat doel, een verbond aan te gaan met zijn volk, terug dat volk bij hem te brengen, te midden van hen te leven, dat was Gods doel van steeds geweest. Daarin was zijn raadsbesluit, zijn plan, zijn behagen lag daarin, van zijn volk tot zich te hebben. Broeders en zusters, Israël heeft grote tekenen gekend om verlost te zijn, maar wij zijn ook gekocht en betaald, tot God gebracht. Met zijn bloed. Hij heeft daarvoor een kostbare prijs moeten betalen. Om ons van deze zondemaker, van deze zonde en de dood, vrij te kunnen kopen. Apart voor hem. Voor hem, tot zijn eer. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de geweldige belofte die het avondmaal vervat zitten. Over dit onderwerp, dus het avondmaal, je kunt daar gerust 5 preken over geven, maar als je dit onderwerp aansnijdt en je zou achterwege laten wat dat de beloften in het avondmaal zijn, achterwege zou laten, dan zou je heel dit onderwerp onrecht aan doen. Want er zit een heerlijke, zoete hoop in het avondmaal vervat. Jos baat er juist, ik weet niet hoe dat ook was. Het is de leiding van de Heer, kan zo zeggen. Hij baat over het bruiloftsmaal. En dat is wat deze avondmaal naar vooruit wijst. Naar een toekomstige maaltijd. We zullen daar straks zitten met de Heer Jezus, onze Heer. Staat daar even bij stil. We gaan daar straks zitten. Met hem, we zien hem nu niet. Maar we gaan straks tafelen. Met de Heer Jezus, onze bruidegom. Samen met alle heiligen zullen wij tafelen aan een banket, waarvan de spijzen onze aardse vergankelijke zintuigen volkomen zullen overbluffen. En al een geluk dat we onvergankelijke lichamen zullen aandoen, want deze sterfelijke lichamen kunnen zulke heerlijkheden gewoon niet verdragen. Broeders en zusters, ik herinner mij kort achter mijn bekering, bin ich an Fasten gegaan. Ik was al een dag of twee bezig, denk ik. Ik werd toen zo met Gods genade en barmhartigheid gevuld. Ik ging terug gaan eten die dag. En het is niet te beschrijven wat ik toen heb meegemaakt. Het leek wel of ik alles voor de eerste keer opnieuw proefde. Ik kan dat niet beschrijven. Het leek over stomme dingen, hè. Een appel, een stukje chocoladetaart. Ik proefde die dinges en het leek dat ik het nog nooit geproefd heb. Het leek zo heerlijk. Ik begon het te roepen. Ik begon te roepen, dat is zo lekker. Ik riep mijn huisgenoten bij elkaar. Ik zei, proeven jullie dat? Zeg, dat is een appel. Ik zei, nee, proeven jullie dat? Volledig had mijn zinnen aan het gaan van, wat is dat hier? En ik heb die ervaring nadien nooit meer gehad. Nooit meer. Ik dacht van, ja, dat was misschien omdat ik gevast had en honger had. En ja, daardoor zal het misschien gestimuleerd zijn geweest op een of andere manier. Maar hoe vaak dat ik ook nadien gevast deed, hoe vaak dat ik ook nadien honger heb geleden, dat kwam nooit meer weer. Maar ik weet het wel zeker. En in geloof weet ik het zeker. Wat dat wij straks zullen eten op dat banket van de Heer, ga ik terug meemaken. En dat gaat nog heerlijker zijn dan dat ik het hier al even in mogen proeven. Het gaat nog lekkerder zijn dan wat ik mij ooit kan inbeelden. Dat weet ik zeker. Dat staat ons te wachten. Dat is die feestmaal, deze banket, dat gericht zal zijn ter ere van Jezus Christus, de Zoon van God. Een feestmaaltijd, een bruidsmaaltijd. Jullie kennen toch de bruiloftsmaaltijden waar iedereen extravagant al zijn geld in wil steken en het komt er nooit in de buurt van wat wij straks te wachten gaan. Te wachten staan. Een maaltijd waarvan de spijzen, ja, ons zal overbluffen dat je nooit niet eens kan voorstellen. En dat is nog niet het heerlijkste van allemaal. Het heerlijkste zal zijn Jezus te zijn. Met onze Heer te zijn. Met onze Redder te zijn. Wij, zijn kinderen, zijn broeders en zusters, zijn vrienden, zegt hij, zijn geliefden. Wij zullen daar zijn. Met onze Heer, dat is wat deze banket, deze feestmaaltijd, naar voren wijst. Dat is wat het avondmaal betekent. Dat is een heerlijke hoop, hè, dat wij straks tegemoet gaan. Zou je zeggen, ik overdrijf misschien in de spijzen? We gaan een keer lezen in Jesaja 25, vers 6 tot vers 8. Ik lees het u gewoon voor. Jesaja 25, vers 6 tot vers 8. Was dus voorzichtig. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg, dat is dus de berg Sion, voor alle volken een feestmaal van witte spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergelijke witte spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert, en de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heere heeft het gesproken. Snappen jullie waar het naar vooruit wijst, broeders en zusters? De ellende, de verdriet, de eenzaamheid, de gebrokenheid van deze wereld, wanneer alles zal herstelling krijgen, wanneer God zijn volle heerlijkheid terugkomt. Je kunt dat onmogelijk bijna snappen. En ook zelfs dat eten, voor wie graag een wijntje drinkt, als je dat hier hoort, dat is nog een ander soort wijntje dat ons te wachten staat. Allemaal vervat in die ene beker dat hij ons nu aanreikt. In die ene beker dat wij nu met elkaar reeds delen. Ik kan er alleen maar amen op zeggen, broeders en zusters. Amen, zeggen wij hierop. En ook, yummy. Hè? Broeders en zusters, ik zeg die dingen over het avondmaal, opdat het ons nog kostelijker mag lijken. Maar ook, opdat wij ons door niets van de wijs zouden laten brengen. Als je dat weet, waar het komt, wat het betekent, waar het naar vooruit wijst, laat je dan door niets of niemand aan de wijs brengen. Jullie weten dat misschien ook of niet, maar er zijn mensen die rondgaan en die zeggen, Kom bij ons het Paschamaal vieren. Weet je misschien? Of wat dacht je van het Joodse volk? Die kijken nog steeds neer op ons en die zeggen, kijk die christenen, ze imiteren ons. Winder zijn het origineel. Winder vieren tenminste het Paschamaal met een kosher lammetje. Wat dat ik dan zeg? Laat zunder open schapen en runderen en geiten branden met zoveel als ze wilt. Maar geef min maar Jezus. Geef min maar Jezus. Zag Jezus niet in? Wat kunnen mij die beesten willen? Zijn ze nostalgisch nog naar de oude? Zijn ze nostalgisch naar het roosteren van gegaren vlees? Dat is mijn barbecue. Zal ik dat daar wel mee in orde brengen? Maar zeg mij niet dat dat degene is waar we naar terug moeten grijpen. Wij hebben iets vele malen heerlijker zou er naar uitzien. Winder in een hoop, winder in iets dat vele malen kostbaarder is dan miljarden en schapen van runderen topen geteld. En weet je wat nog, broeders en zusters? Sommigen die al langer in contact komen met wederom geboren christenen, die proeven dat dan. Die proeven dat dan aan ons. Die proeven iets aan ons. Die proeven dat er die hoop daar zit, maar ze kunnen die goed plaatsen. En ze worden er naijverig op. Maar ook dit is door God bewerkt. Vooral onder de Joodse volk wil de Heere God dit bewerken. Hij wil u naijverig maken op een werk dat ze niet snapt. Hij doet dat. Hij heeft dat besloten van dat te doen. In hun tijd, in hun dagen. Ze zien het vandaag. Ze snappen het niet. Met de bedoeling juist u naijverig te maken. Met de bedoeling dat ze dat zouden proeven en zeggen van, wat is dat? Wat is dat? Dat is door God bewerkt. Dus als mensen daar naijverig op zijn, verheug je dan. Dan proeven ze iets in. En dan nu, broeders en zusters. Nu we zo een kostbaar verbond hebben in Jezus, en deze Pesachmaal door tekenen van brood en wijn hebben, hoe zouden wij dan oneerbiedig toetreden tot deze feestmaaltijd? Waarschuwt Paulus ons dit hierover? Het is niet alleen aan de gemeente van Korintiërs, voor diegenen die hun Bijbel goed kennen, het is niet alleen aan de Korintiërs dat Paulus deze waarschuwingen zegt, maar aan alle christengemeenten die waarachtig willen zijn, waarschuwt Paulus. De gemeenten van Korinthe waren er heel wat zondegaande, onder andere ook misbruiken bij het nuttigen van de avondmaal. En Paulus, die zoals we weten goed onderbouwd was in de geschriften, vergelijkt de Korintiërs met het Israël onder het oude verbond. Je hoort daar niet veel vandaag, hè? Er is het volk van God nu en Israël, dat is het oude. Maar wat doet Paulus? Hij vergelijkt christenen met het oude Israël. Net als Israël gezegend werd door de Heere, zegt Paulus, zo zijn de Korintiërs nog meer gezegend door de Heere. Maar ook zoals Israël aanvallig werd en straffen van God onderging, waarschuwt Paulus de Korintiërs dat ook zij, als ze zich niet van hun zonde zouden bekeren, ook straffen van God zullen ondergaan. Op één lijn, wat God vroeger deed, is een waarschuwing voor ons vandaag. Je moet thuis maar eens 1 Korintiërs hoofdstuk 10 voor jezelf op nalezen voor die vergelijkingen te zien tussen volk Israël en de christenen die Paulus doet. Hè? Paulus, de gezaghebbende apostel. Hij maakt die vergelijkingen. Net als het volk Israël zijn de Korintiërs gedoopt, maar met een grotere doopsel in Christus. En zij hebben deel aan superieur geestelijk voedsel en drank in dat avondmaal, dan het mana zelfs. Net als het volk Israël zijn de Korintiërs afgoderij aangegaan en bedrijven ze seksuele immoraliteit en God is niet blij met hen. Zoals God niet blij was met het volk Israël. Zoals het volk Israël hebben de ongelovige Korintiërs die zich verbonden hebben, weliswaar met de kerk, maar niet het minste oprecht geloof hadden, zoals het volk Israël toren te verwachten had, zo zegt Paulus, hebben jullie ook toren te verwachten. Hij gaat die weg, die afwijkt. En verder waarschuwt Paulus ook nog in 1 Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 27. Ik kan het u ook voorlezen. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, sich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Als je dat op onwaardige wijze tot je neemt, maak je schuldig aan het lichaam en het bloed van Jezus Christus, waarschuwt Paulus. En van deze mensen zegt Paulus eigenlijk dit, en ik citeer hier James Hamilton. James Hamilton is een professor in de Bijbelse theologie. Mensen die op onwaardige wijze deelnemen aan het avondmaal, vereenzelvigen zich met die mensen die Jezus gekruisigd hebben. Deze mensen verkondigen het evangelie niet. Ook hun identiteit is niet gevormd door het evangelie. Het zijn ongelovigen die Jezus verwerpen en hem aan het kruis nagelen. Deze mensen zijn schuldig aan zijn lichaam en aan zijn bloed. Tot daar de citaat. Als je dit dan zo hoort, broeders en zusters, dan zou je enigszins toch twee keer gaan nadenken alvorens deel te nemen aan deze maaltijd. Maar zegt Paulus daarmee dat je de heiligheid zelf moet zijn alvorens deel te mogen nemen aan het avondmaal? Beslist niet. Wel vermaant hij iedereen zichzelf te onderzoeken alvorens deel te nemen aan het avondmaal. Iedereen is te zeggen christenen. Alle christenen. Het heeft gevolgen. Straks gaan erop toekomen dat we elkaar ook moeten erop wijzen. Hè? En dat Paulus ook zegt, ja, vermaant degene die bij hun klikje horen. Hè? Je kunt niet de andere buitenstanders gaan vermanen. Dus hij heeft hier over christenen. Die gaan deelnemen aan het maaltijd. Onderzoek jezelf. Voordat je daaraan gaat deelnemen. Dat je op eerbiedige wijze deelneemt aan het avondmaaltijd. Wie zonde heeft, en wij zondigen allemaal, we beginnen met het vingertje weer naar mij gericht te houden, moeten wij die zonde berouwvol beleiden alvorens deel te nemen aan de maaltijd. Als je kwam te zondigen, voordat je hier komt, beleid het bij je Heer. Leg het af bij hem. Toon eerbied en ontzag voor wat dat deze tekenen betekenen. En er is ook namelijk zonde tot de dood en zonde die niet tot de dood is. Dat heb ik gelezen in 1 Johannes 5, vers 16 en 17. Ik lees het u ook voor, 1 Johannes 5, vers 16 en 17. Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. Broeders en zusters, ik kan het je er gewoon eerlijk zeggen. Ik heb mijn SEV-studiebijbel nodig gehad om tot een definitie te komen van wat dat is, zonde tot de dood. Ik heb dat moeten opzoeken. Maar dat bestaat dus, zonde tot de dood. En de uitleg is, in eerste instantie is zonde tot de dood zonde die niet beleden wordt. Verder ook nog, volharden in ongehoorzaamheid, liefdeloos naar medechristenen zijn, en chronisch verwerpen van Gods geboden en de leer van Jezus Christus. Dat zijn heel erge dingen. Als je waarschuwingen krijgt, en je legt ze even neer, doet er niets mee. Als je constant dezelfde dingen blijft doen, maar verschillende keren gehoord hebben, stop ermee, dan zeg je een chronische zondaar die daar gewoon mee voort blijft gaan. Wel, de gemeente zal u ook zeggen van, kijk man of vrouw, dit is niet de weg die wij samen ook willen gaan. Waarschuwing tegen zuurdesem. Dat is een waarschuwing die de Heer Jezus veelvuldig gebruikte in zijn onderwijs. Het is ook natuurlijk niet de bedoeling, broeders en zusters, dat door het zelfonderzoek te doen, alvorens deel te nemen aan het avondmaal, dat je daardoor volledig verlamd gaat geraken. Het kan ook omgekeerd werken. Dat je zodanig introspectief aan het doen bent, jezelf zo vol onwaardigheden gaat zien, dat je volledig verlamd geraakt om niet meer deel te nemen aan het avondmaal. Gedenk dan dat dit avondmaal gegeven is aan zondaars. Voor zondige mensen is het gegeven. Voor de heiligen, zei de Heer, zou het niet nodig zijn. Maar voor gebrekkige mensen, voor zondige mensen, es ist uns gegeben. We moeten nooit vergeten, broeders en zusters, dat niemand van ons waardig is het avondmaal te ontvangen. Wel zijn we geacht waardig eraan deel te nemen. En dat is een citaat van Luc Stems. Dat is maar een student in de Bijbelse theologie. Die zegt, niemand van ons had het verdiend. Maak je geen illusies wijs. Vind er dan dat niet verdiend van dat maaltijd te krijgen. Maar we zijn wel geacht er eerbiedig aan deel te nemen. En bij ons zag. Jezelf onderzoeken, alvorens deel te nemen aan het avondmaal, dat is één zaak. Maar daarnaast hebben wij, de plaatselijke gemeente, ook een verantwoordelijkheid erop toe te zien dat alle leden waarachtig deelnemen aan de maaltijd. En dan wordt de zaakje plots nog iets gevoeliger, is het niet, broeders en zusters? Dan komen we op gevoelig terrein, geloof ik. Hè? Maar ik kan jullie smeekbeden doen. Ik kan smeken om Gods genade. Hè? Laten wij er toch op gericht blijven, te blijven zien naar de wonderlijke gave van de Heer. Wij hebben zo'n kostbare gave gekregen, het avondmaal, met de heerlijke hoop dat eraan verbonden is. Laten we daar naar blijven kijken. Willen wij dan toch ook van elkaar in liefde aanvaarden als we terecht gewezen worden, broeders en zusters, of vermaand worden? Willen we dat toch ook dan van elkaar in liefde aannemen? Schept de Heer daar geen behagen in, als we ook gehoor geven naar elkaar en niet zoals de wereld gaan doen? Weet je, broeders en zusters, ik heb de laatste tijd niet anders gehoord dan, Serge, doe dit niet. Serge, laat dit na. Als het niet van een broeder was, dan wel van mijn vrouw. En als het niet van mijn vrouw was, dan van de Heer zelf. En oh ja, van de Heer zouden we nog zeggen, het is de Heer. Maar vaak gebruikt de Heer net die broeder of die zuster naast jou om je te vertellen wat je niet moet doen of niet wel moet doen. En dat is niet plezant. Onze tienen zouden ervan gaan krullen. En zeer rap zijn wij dan om in de verdediging te gaan. Of zelfs nog in de tegenaanval. Ah, hier pijnst dat je heiliger zit dan ik. Weet je wat? Ik ga een keer een unikast openzetten en er gaan er lijken uit vallen. Wie of wat bouw je daar dan mee op? Met zo'n houding. Wie of wat bouw je daarmee op? Terecht kan je misschien opmerken dat hij of zij die vermaand geen balk in zijn eigen oog mag hebben. Dat schriftje kent iedereen dan wel plots. Zeer goed, zo gaat het. Hè? Degene die terecht wijst moet geen balk in zijn oog hebben. En zie waar, je hebt ook nog zonde in je leven. Wat kom je met dat wat vertellen? Maar als je weet dat die persoon die naar jou toe komt, jou geen kwaad in de zin heeft, je weet dat, is het dan een kwestie van een balk of een kwestie van je egeltje dat er nog zat? Ach, dat die zaken ons toch niet zo in de weg stonden, is mijn gebed. Nogmaals, ik wijs op mezelf. Voortdurend spartel ik met mijn ego. En ik ken hem al vaak genoeg gezegd, ego, voor mij zeg je, doe het. Je bestaat niet meer voor mij. Maar het beestje is koppiger dan dat ik ooit had kunnen peinzen. Als ik kwaad word tegen mijn vrouw, je lustert niet naar mij. Of nog erger. Je verstoot mij niet. Maar waar komt dat dan mij gericht zijn? Mij? Is dat Christus? Is dat de Heer Jezus? Het naar ons gericht zijn? Ik heb ooit mijn kindjes gevraagd, aan wat herken je een christenen? Aan zijn ander gericht zijn, was het antwoord. Dat is wat dat de Heer Jezus wil bewerken, dat we niet meer op onszelf zouden gericht zijn, maar het belang van de ander gaan zoeken. Als ik zo tekeer ga, dat is niet van de Heer, dat moet ik beleiden. Dat is niet de Heer die dat ingeeft. Dat is dat egotje. Je zit er nog. Probeer hem wel. Maar het is van lange adem. Hè? Het is van lange adem. Aan de andere kant, vermaning naar elkander toe, dat gaat alleen slechts, en slechts alleen, in een liefdevolle omgeving. In een kader van liefde. Zonder liefde, die opbouwt en sticht, ben je ook niet bezig te vermanen. Ben je misschien bezig je frustraties te uiten, en je ongenoegen te plaatsen. Maar je bouwt daar niks mee op. Het moet in een klimaat van liefde zijn. De liefde, broeders en zusters, dat is iets dat wij hier ook als plaatselijke gemeente ons nog meer moeten naar uitstrekken. Want je ziet, het heeft noodzakelijkheid. Als we straks oprecht elkaar willen bijsturen, moet dat altijd in een klimaat van liefde zijn. Dat de Heer ons nog meer mag vullen van de liefde van Jezus Christus. Want dan gaat dat gaan. Dan gaat dat gaan. Dan gaan we dat kunnen. Dan gaan we dat van elkaar aannemen. Of vermaningen aanhoren. Als die liefde er is, als die hechtheid er is. Dat is door met elkaar om te gaan. Dat is met elkaar samen te komen. Dat is met elkaar begaan te zijn. Dan gaat dat gaan. Let erop hoe dat Paulus liefdevol vermanend is. Hij is pikkelhard tegen de Korintiërs. Maar steeds liefdevol. Hij is pikkelhard tegen de zonde. Maar tegen de mensen is Paulus zachtmoedig. En nederig. Het is niet toevallig dat in de Korinthebrief een van de allerschoonste teksten over liefde geschreven staan. Aan diezelfde gemeente die die harde opmerkingen gekregen hadden, staat zowat het allerschoonste dat er over liefde geschreven staat. De liefde is, hè? Jullie kennen dat allemaal. Dat is tegelijk in dezelfde brief. Moet er een keer op letten. Dus om zonde te neutraliseren, als ik het zo mag zeggen, is er niets beters om te doen dan mensen terug bij het evangelie te bepalen. Dat was ook de manier dat Paulus het deed. Als hij zonde zag in iemand, bepaalde die gemeente of die persoon telkens terug bij het evangelie. Hij bracht hem terug aan het kruis. Hij bracht hem terug naar de liefde van God. Hij bracht hem terug naar de liefde ons gegeven. Om af te sluiten, zoals we zo begonnen zijn, wil ik graag afsluiten met de conclusie wat nu per definitie het avondmaal vieren betekent. Het avondmaal vieren is een overwinning vieren. We vieren de liefde die het gehaald heeft over de zonde. Dat is wat wij vieren. Waar de zonde vroeger koning was, was goddelijke liefde nodig om te herstellen. En deze liefde is Jezus Christus. De Zoon van God. Jezus is de liefde. Jezus is de overwinning. Dat vieren wij met elkaar. Ik lees dan nog tot slot 1 Korintiërs hoofdstuk 5, vers 8. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Opa.